Goedenavond gemeente, andere belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 27 maart, de vijfde Leidense zondag, hoopt in de morgendienst dominee Trampen voor te gaan. We beginnen dan aan de voorbereidingsweek op het heilige avondmaal. In de avonddienst hoopt dan dominee Kunz uit Katwijk voor te gaan. En vanavond, straks na de dienst, is er weer JV in de oude school. De inzameling voor de gaven van vandaag. De eerste is voor de diakoniet en behoefte van het Wycliffe bijbelvertaalwerk. De tweede en derde zijn voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Ga tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. Het zijn de eerste regels van het derde vers van Psalm 100... Ik stel voor dat we die samen gaan zingen. En ook het vierde vers. Goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmermeer. 100, vers 3 en 4. Gemeente, laten wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen de belijdenis van het geloof doen. En dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen uit Psalm 31 en daarvan vers 15. 15 van Psalm 31 na het amen op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, u gaat door met uw werk. Uw huis is nog niet vol. En daarom is het dat er kinderen worden geboren. En daarom is het ook dat er kinderen worden gedoopt. Zij mogen het teken ontvangen van het verbond en vanmorgen waren we er getuigen van. Uw werk is nog niet ten einde. En wat is dat groot, dwars door de afbraak heen, alle verbrokkeling, verkruimeling, de puinhopen die wij ervan maken, ook in de kerk. En toch gaat het goed met de kerk, al zien we het vaak zo anders, Heere. Dat het lijkt alsof alles in verval is. En dat uw geest al meer en meer wijkt en toch gaat u door. Er moeten er zalig worden, er moeten er nog worden toegebracht. Tot de gemeente die eeuwig zalig zal worden. En Heer, is het ook daarom niet dat u ons vanavond hier bijeenbrengt. Rondom de schriften. Bij uw woord. Wij willen u bidden om uw Heilige Geest. Die in alle waarheid leidt. Heilige Geest. We hebben alle reden gegeven waarom u van ons al meer zou weggaan. Maar wilt u het niet doen? Wilt u bij ons komen? En bij ons blijven? U werkt toch ook in waarde. En Heere, wij bidden van u, wilt u het werk dat u werkt versterken en verdiepen. O, dat u de hemel scheurde en dat u uw kinderen, die u tot geloof hebt gebracht, van de dood tot het leven, van de duisternis in het licht, dat u uw kinderen een helderder licht wil geven. Meer zicht op wie de Heer Jezus is. U bent toch gekomen, Heilige Geest, om hem heerlijk te maken. Wij bidden van u, wek uw kinderen op. Zet ze in vuur en vlam. En dat ze mogen proeven van de liefde van Immanuel. En zich mogen verheugen in hem. En dat ze elke dag mogen uitroepen, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk of dat ik ben. U hebt het beloofd, uw kinderen zullen toch een zoutend zout zijn. En een lichtend licht, dat is toch uw werk, Heilige Geest. We bidden ook voor hen die voor eigen rekening leven. Die, o grote God, op het punt staan om voor eeuwig weg te zinken. Schud hen wakker en schud ook ons wakker. Dat we een diep en levendig besef zullen hebben. Dat wij tegenover u staan. En dat als uw toorn ook maar enigszins ontbrandt, we voor eeuwig zullen omkomen. Dat er een eeuwigheid is, waaraan nooit een einde meer zal komen. En als we sterven onverzoend, zonder een waar geloof in u, Heer Jezus, dat we dan voor altijd zullen lijden, altijd pijn, lichamelijk, geestelijk, maar vooral ook de wroeging. Hadden we toch ingegaan op de boodschap van genade, hadden we de stem van Immanuel toch gehoor gegeven. Heere, wat baat het toch een mens, dat zijn uw eigen woorden. Heere Jezus, al gewon hij de gehele wereld, maar hij leed schade aan zijn ziel. En daarom wij bidden van u, ontfermt u zich toch over een ieder van ons. Er is zoveel te krijgen, zoveel heerlijkheid en zoveel genade. En het is zo goed om u te dienen, wij bidden van u, Heere. Wilt u een druppel van uw liefde in het hart ook van onze jonge mensen willen laten vallen. Dat ze niet zullen denken, het is in de kerk regel op regel. En gebod op gebod, er is niks aan. Nee, maar dat ze juist zouden mogen ervaren, het is één en al goedheid. Maak ze dronken in de liefde van u, Heer Jezus. Leg ze neer aan uw gezegende voeten. Heere, wij bidden van u. U hebt zoveel genade om uit te delen. Laat toch niemand van ons voor eigen rekening verder gaan. We bidden van u, geef toch dat we alle vanavond tot inkeer mogen komen en de knie voor u zullen buigen. Dat geen van ons verloren zal gaan, maar dat we alle mogen ingaan. Heren, dat lijkt echt onmogelijk, maar dat is wat de duivel ons zegt en ons eigen ongeloof. Maar bij u zijn toch alle dingen mogelijk. U hebt zoveel om uit te delen. U hebt al vele duizenden mensen tot geloof en bekering gebracht. Ja, vele tienduizenden, honderdduizenden. Er mogen al miljoenen mensen bij u zijn in de troon. Dan zou u toch ook ons allen naar u toe kunnen trekken. Ach, Heere, dat het er niet een weinig zouden zijn. Maar velen, ja wij bidden alle, bewaar ons als één geheel, als kudde, bij uw woord, ook bij de gereformeerde belijdenis. We smeken u ook om, Heere, bij de vertolking van uw woord, we bidden van u, zegent u ons daartoe. Oefen ons daarom ook in uw woord, in de schriften, dat we dagelijks op onderzoek mogen uitgaan. En we bidden zo voor elkaar, als geheel van de gemeente, ook de mannenbroeders van de kerkraad. Mogen wij samen, schouder aan schouder, met hart en ziel aan elkaar verbonden, de wacht betrekken bij uw woord. De wacht ook betrekken bij de leer die onze vaders ons hebben aangereikt. En dat we in liefde en met waarheid de gemeente mogen dienen. In liefde, Heere. We bidden van u, geef iets van de bewogenheid die bij u was. Heere Jezus Christus, toen u de schare zag, was u met innerlijke ontferming over hem bewogen. Geef ook iets van die bewogenheid. Tegelijk, u was ook pal voor de waarheid, want u was zelf de waarheid. En we bidden van u, geef ook ons dat. Dat we het voor u zullen opnemen, wat er ook op afkomt, Heere. Al krijgen we de hele wereld tegen, maar als we u mee mogen hebben, dan zijn we gezegend. En daar bidden we u om. Heere, zegen uw woord vanavond. We bidden van u, mag het open gaan. Open ook onze harten en geef zo uw zegen. En dat we een onvergetelijk uur mogen hebben. We hebben het niet verdiend. Maar Heere Jezus, u hebt de prijs betaald. Uw werk is volbracht. En u hebt gezegd, mijn Vader werk en ik werk ook. Trekt uw zielen naar u toe. Ontbind de knopen. Als er één onder ons is die gevangen is in ongeloof, zet u ze vanavond in de vrijheid. Om Jezus wil. Zegen de organist. Helpt u hem. Zegen de koster. Wees hem nabij. Man van beeld en geluid. Verdraag hem aan u op. Al uw dienaren die uitgaan om uw woord te verkondigen, zalf ze met uw geest. En dat zo alle dingen mogen uitmonden in de eer en glorie van uw naam. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3 en daarvan vers 15 tot en met 29. Galaten 3 vanaf vers 15 tot en met 29 is de schriftlezing voor vanavond. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Paulus schrijft onder inspiratie van de Heilige Geest, vers 15. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs een verbond van mensen dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zade, als van velen, maar als van één, en uw zaad, hetwelk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadig gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wil erbij gesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En ze is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen van God? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven zou zijn die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Maar eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als u in Christus gedoopt bent, hebt u Christus aangedaan. En daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. En daarin is geen man en vrouw. Want u alle bent één in Christus Jezus. En indien u van Christus bent, zo bent u dan Abrahams zaad. En naar de beloftenis erfgenamen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging van dit woord, laten we eerst met elkaar gaan zingen, en wel uit Psalm 5, de versen 4, 7 en 12. 4, 7 en 12 van Psalm 5. gemeente, de Bijbel is het woord van de Heere en dat geeft antwoord op onze belangrijke vragen. Het is een boek dat ingaat en antwoord geeft, het boek van de Heere, op wat ons kan bezighouden. Maar de Bijbel doet meer dan dat. Het geeft niet alleen antwoord op onze vragen, maar de Bijbel laat ons ook de goede en belangrijke vragen stellen. Dat ook. De Bijbel laat zien welke vragen er in ons leven echt toe doen. Wijst ons, maakt wakker in ons leven belangrijke vragen. En een van de allerbelangrijkste vragen is een vraag waar we anders geheel geen erg in zouden hebben, maar die juist het lezen van het woord en het woord bij ons levend wil maken, namelijk de vraag die de vraag van alle vragen is. Mijn ziel, doorzie je je lot, hoe zul je toch rechtvaardig zonder zonde verschijnen voor God? Hoe zal dat toch kunnen? Zonder verschrikking voor die heilige God verschijnen in het uur van je sterven. De vraag. En nu is de brief van de Galaten daar in het bijzonder op gericht, op deze vraag. En gaat juist ook op deze belangrijke vraag in en geeft daar ook antwoord op. Wie dat ook ervoor is Maarten Luther. En vandaar ook dat hij hoge achting en grote liefde heeft voor de brief van Paulus aan de Galaten. Hij noemt de Galatenbrief wel mijn keten. En daarmee verwijst hij naar zijn vrouw Catharina, Catharina van Bora, hè, met wie hij op latere leeftijd in het huwelijk trad. Hij had Catharina keten echt van harte lief. En vandaar ook hè, dat hij zegt, de Galatenbrief is echt mijn keten. Dat gaat nou in op die diepe vraag die mijn leven zo lange tijd heeft beheerst. Namelijk, hoe vind ik vrede met God? Galatenbrief is een kostbare brief. En een belangrijk thema in de brief van Paulus aan de Galaten is, u zult het ongetwijfeld weten, hè, dat is wet en evangelie. Die twee zijn ook zo belangrijk om antwoord te krijgen op die vraag, hoe vind ik vrede met God? En Paulus schrijft daarover. Wet en evangelie. En daar gaat het ook vanavond over in het gedeelte dat we samen zojuist hebben gelezen. Galaten 3. Hoofdstuk dat ook aan bod kwam afgelopen week, toen we met elkaar, met een heel aantal jongvolwassenen, samen nadachten over de doop en het verbond. En vanavond wil ik er graag met u bij stilstaan. In het bijzonder ook bij het gedeelte wat we samen lezen, hebben gelezen, Galaten 3 vers 15 tot 29... En wat daarin opvalt, en dat is vanavond, dat brengt ons ook bij het thema voor vanavond, is dat het eigenlijk over twee personen gaat. In de eerste plaats gaat het over Abraham. We vinden zijn naam in vers 16. Paulus zegt, de beloftenissen zijn tot Abraham en zijn zaad gesproken. Je mag ook zeggen, de beloftenissen, het evangelie. Paulus zegt dat in vers 8. Het evangelie is aan Paulus verkondigd. Het gaat over Abraham. Maar wij zien ook dat het vanavond gaat over Mozes. Zijn naam wordt wel niet meteen genoemd, maar impliciet komt hij wel aan de orde, namelijk in vers 19. Hè, daar schrijft Paulus, als hij spreekt over de wet, dan zegt hij, de wet is door de engelen besteld, dat betekent overhandigd, in de hand van de middelaar. Hè, en met die middelaar bedoelt hij niemand anders dan Mozes. Hè, dus vanavond gaat het over Abraham en over Mozes. Dat is ook het thema voor deze dienst, de leerdienst. Ja, verkondiging ook van het woord, hè. Abraham en Mozes. Mag ook zeggen, wet en evangelie. Daarover willen we vanavond u het woord bedienen. Gemeente, er brandt een heilig vuur in Paulus als hij de jonge christengemeente in Galatië, een regio in het huidige Turkije, een brief schrijft, deze brief. Dat merk je aan elk woord dat hij optekent. De zinnen vloeien van gedrevenheid, van een stuk hartstocht, passie. Hij heeft echt een boodschap voor de Galaten, een boodschap die echt ook uit zijn hart komt. Hij heeft zorg over de gemeente. over hun omgang met het evangelie. Dat zie je al gelijk in het begin van dit hoofdstuk. Dan roept hij uit, o u uitzinnige Galaten. Wie heeft jullie toch betoverd? Wie heeft jullie zo begoocheld? Door wie hebben jullie je zo van de wijs laten brengen? Uitzinnige Galaten. Het klinkt hard, hè? Misschien wel. Alsof die man, nou ja, echt flink van leer trekt. Onbarmhartig lijkt het wel. Maar in werkelijkheid is het echt pure, hartelijke liefde die Paulus dringt. De liefde van Christus. Het is hem te doen om liefde en waarheid. En die twee. Waarheid, maar niet zonder liefde. Hebben wij ook nodig, hè? Waarheid en liefde. Als je de waarheid spreekt zonder liefde is hard. Maar als je liefde spreekt zonder waarheid is soft. Paulus die mag beide doen. Geschenk van de Heilige Geest. Gedreven door de liefde van Christus. Komt hij met de waarheid en dan roept hij daardoor ook uit. O Galaten. Luister. Wat is het evangelie? Want jullie, ja, hoe jullie omgaan met het evangelie. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Waarom niet? Wat is er met de Galaten aan de hand? Wel, de Galaten vermengen wet en evangelie. Hè? Wet en evangelie. Zij mixen wet en evangelie door elkaar. Ze hebben het evangelie, maar daar voegen ze ingrediënten van de wet aan toe. Ik heb een vriend die altijd zegt, als het over deze dingen gaat, is dat ze maken er hutspot van. Nou, dat is wat cru gezegd, maar dat is wel waar het op neerkomt. Hè? Ze vermengen wet en evangelie. Galaten zijn meer en meer de opvatting toegedaan dat je behouden wordt door het evangelie, maar dat je behouden blijft door het evangelie plus. Je wordt behouden door het evangelie, maar je blijft behouden door het evangelie en iets erbij. Je wordt zalig door het geloof in de Heer Jezus en je blijft zalig door het geloof in de Heer Jezus en inzet voor de dienst van de Heer. En vernieuwing van je leven. En heiliging. Niet door het geloof in de Heer Jezus alleen. Maar door het geloof in de Heer Jezus en iets van onze kant erbij. Heiliging. Zo wordt de wet en evangelie vermengd. En dat gaat Paulus aan het hart. Ja. Daar heeft iemand grote zorgen over. De vermenging van het evangelie met de wet. Want dat heeft altijd ernstige gevolgen. Wat dan? Als wet en evangelie worden vermengd. Dat leidt tot moedeloosheid. Onder Gods kinderen komt er dan. Die gaan dan ter neergeslagen hun weg. Dat is een van de belangrijkste redenen waardoor gelovigen moedeloos worden. In de duisternis terechtkomen. Wat dan? Wel, die mensen mogen zien op de Heer Jezus. Maar dan horen ze van ja, dat is wel zo. Maar nou moet het wel blijken in je leven. Hè? Nou moet je wel getuigen. En ervoor uitkomen. Want je ontvangt de gunst van de Heer toch eigenlijk wel alleen als je dan ook gaat streven naar het goede. Als je de wet gaat proberen zo goed mogelijk na te leven. Je moet voor de naam van God uitkomen. En je moet hartelijk en ijverig bidden. En je moet jezelf verloochenen. En je moet voor de mensen om je heen mooie goede dingen doen. Creatief bezig zijn. Dat hoort erbij. En als je dat niet doet, ja, dan is het ook niet goed. Dan is het niet goed met je. Kijk, en dat leidt, ja, tot moedeloosheid. Want ja, ik probeer dat wel. Maar is het wel genoeg? Ik schiet daar zo in tekort. Het is met zoveel gebrek besmet. Hè, met zoveel tekortkomingen, met zoveel zonde. Hè. De beste werken die ik doe. Hè, die zijn met zonde besmet. Er zit zomaar een zweem van hoogmoed erheen. Klaag me aan. En het is nooit goed. Het is nooit genoeg. Altijd onvoldoende. zal bij mij wel niet deugen. Zie. De wet met het evangelie vermengd, dat leidt tot moedeloosheid. Ook tot zelfgenoegzaamheid. Dat ook. Dat is een ander gevaar, hè? Je probeert de wet te onderhouden, zo goed mogelijk te leven, en je denkt op een bepaald moment, dat zeg je natuurlijk nooit. Dat doen we natuurlijk niet, dat zullen we nooit zeggen, maar je denkt toch diep in je hart van, ja, het gaat toch eigenlijk ook, ja, gelukkig gaat het toch wel, hè. En dan zeggen we natuurlijk, Godzijdank, zeggen we dan natuurlijk ook wel. Maar toch, ja, toch wel, gelukkig. En, ja... Je houdt je stille tijd, hè? Je komt op voor het woord. En je spreekt met mensen over het evangelie. En je denkt van nou, en je ziet anderen, die doen dat niet. En je denkt van ja, wat brengen die er nou eigenlijk van terecht? Ja, dat zeg je natuurlijk ook niet. Hè? Maar toch, zo leeft het dan. En dan kijk je toch stiekem een beetje op anderen neer. En denk van ja... Dat zijn eigenlijk toch maar een beetje tobberige mensen, hoor. Altijd zo somber, het gaat vaak over de zon en ze klagen over hun biddeloosheid en hun harde hart. Nou, gelukkig, hè, hebben wij niet zo'n last van. Nou ja, dat toch ook wel weer, maar hè, toch. Nou, zelfgenoegzaamheid, snap je? Fariseïsme, wet en evangelie worden vermengd. Dat is wat, waar het toe leidt. En dat is wat Paulus ziet. Wordt gemixt. En dat is wat hem aan het hart gaat. He, daar krijgt Christus niet de eer door. Brengt mensen onder de wet terug. Maakt ze moedeloos. En daarom komt hij met deze brief. Aan de Galaten en vandaag ook aan ons. He, om ons onderwijs te geven. Helderheid in de leer wat nu nodig is om behouden te worden. Maar ook om behouden te blijven. En daarbij is het van groot belang dat je helder onderscheid maakt tussen wet en evangelie. Dat je dat goed ziet. Dat je dat hier helder hebt. Want als het hier niet helder is, hè, dan is het in je hart ook niet helder. Van groot belang om dat onderscheid onder ogen te zien. En om ons dat nu helder voor ogen te schilderen, komt Paulus dan met twee belangrijke personen uit de geschiedenis van Israël. Twee belangrijke personen, die zou ik kunnen zeggen, uit de heilsgeschiedenis. De heilsgeschiedenis is de geschiedenis waarin God het heil bewerkt, tot mensen komt, en dan het heil in de loop van de eeuwen meer en meer uitwerkt, meer en meer tot ontplooiing werkt, tot op de komst van de Heer Jezus. En die heilsgeschiedenis, die is nu ook leerzaam voor de heeft ons ook veel te zeggen voor de heilsorde. De manier waarop God het heil in het hart van mensen persoonlijk toepast. Thuisbrengt bij individuen. Nu, twee personen om helder te maken hoe de Heer werkt in het leven van mensen. Abraham en Mozes, die twee. Mannen van God, kinderen van God. Eerst Abraham. Abraham leefde zo'n 2000 jaar voor de geboorte van Christus. Hè? God riep hem uit Ur der Chaldeeën. En God gaf Abraham een rijke belofte. Het evangelie. God gaf Abraham het evangelie. Hebben we van de week ook gezien. Hè? Vers 16. Paulus hier in Galaten 3. Vers 16. God heeft tegen Abraham gezegd. Abraham, in u. In uw zaad zullen alle geslachten van deze wereld worden gezegend. Abraham, je krijgt zaad. Een kind, een zoon, Christus Jezus. En door hem, Abraham, door jouw zoon, Christus Jezus, kan ik jou tot een God zijn. Kan ik weer met je omgaan. Kan ik er weer voor je zijn. Je krijgt zaad. Christus, dat is het evangelie, dat is niet de wet, dat is het evangelie. God geeft Christus, opdat een ieder die in Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven mag ontvangen. En wat lezen we dan in de schriften keer op keer? Zo mooi, hè? God laat Abraham, verkondigt Abraham het evangelie. En Abraham geloofde. Ja. Hij geloofde het evangelie. Hij mocht de zoon, de Heer Jezus, zijn zoon naar het vlees, van verre zien. En hij mocht hem ook door het geloof omhelzen. Dat is wat de Heer Jezus zelf zegt, Johannes 8, vers 58. Abraham, zegt de Heer Jezus dan zelf, vele eeuwen later, heeft mijn dag gezien. Hij heeft mij gezien. En hij heeft zich in mij verheugd. Hij is zo verblijd geweest. Ja, want Abraham zag de Heer Jezus en hij mocht weten, door mijn zoon, door dit lieve kind, kan ik omgang hebben met God. Door Christus Jezus is het weer goed tussen God en mij. Kan ik hem weer dienen, voor hem leven, me in God verheugen. Nu, dat is het evangelie. Het evangelie van vrije genade. En het evangelie doet alles. Dat ook. Dat wekt ook tot geloof. Het is niet zo dat God het evangelie zegt van, nou ja, nou moet je nog wel zien te geloven of zo, hè? Nee. Het evangelie doet alles. Het evangelie biedt Christus aan. Maar het geeft ook het geloof erbij. Gelukkig, hè? Als je toch het evangelie aangereikt zou krijgen, Heer Jezus Christus. En dan, ja, dat je dan toch zelf nog op een of andere manier het geloof moet voor elkaar zien te krijgen. Ja, dat zou toch erg zijn eigenlijk, hè? Dat is niet nodig, hoor. Dat werkt God ook. Gode zij dan. God doet alles. Het is het evangelie van vrije genade. Eenzijdige vrije genade. Abraham ontvangt de belofte. Christus in de belofte. En hij mag hem ook door het geloof ontvangen. Want dat is wat geloven is, hè. Ook heel belangrijk, hoor, in dit verband, hè. Geloven is niet iets doen. Dacht ik altijd, u ook. Niets doen. Geloven, dat moet je zo passief mogelijk omschrijven. Echt waar. Dat is echt tot je voordeel, tot je heil. Je hoeft niets te doen. Geloven, hè, dat is ontvangen. Kus de zoon. Kus de zoon. Wie de zoon kust, die heeft hem. Oh, het is zo eenvoudig om zalig te worden. Er is niets zo eenvoudig. Je hoeft er niks voor te doen. Nou, nee. Echt niet, hoor. Zo worden we zalig. Met je armen over elkaar. Leunend en steunend op Christus alleen. Dat is evangelie. God spreekt in het evangelie belovend. Hè? Ik zal, ik zal, ik zal. Het evangelie gaat over wat God doet. Ik zal. Niet over wat u doet. Wat God doet. Moet je goed onthouden, hoor. Jongens, meiden, het evangelie, dat heeft helemaal niks te maken met wat u doet. Dat gaat over wat God doet. Ik zal je een zoon geven. Ik geef je een zoon. Ik zal je hem laten omhelzen. En door hem, ik zal je rechtvaardig verklaren. Dat is evangelie. Nou, nu Mozes. Mozes komt 430 jaar na Abraham, hè. Als hij met het volk Israël in de woestijn is, dan verschijnt hij op een bepaald moment bij de berg Sinaï. En dan gaat die berg roken en vuur en bliksem en donder. En dan krijgt Mozes de wet. Dat is wat Paulus hier schrijft. God geeft via de hand van de engelen de wet aan Mozes. Twee stenen tafelen. Hij krijgt de wet. De 10 geboden. En wat zegt de wet? U zult. U zult, u moet, de wet gebiedt, de wet beveelt. De wet gaat niet over wat God doet voor ons, maar de wet die geeft aan wat wij moeten doen voor God, precies andersom. Doe het, zegt de wet, en als je doet, zul je leven, maar als je het niet doet, niet. Dan ga je sterven. Vervloekt is er ieder. Oh, dan wordt het. Die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. Oh, dan zul je voor eeuwig. Die bliksemen die op de berg Sinaï te zien zijn. Heel dat volk dat bezig. Ja, ik kan wel indenken toch, hè. Als je daar opeens toch, als je daarbij zou hebben gestaan. Heb je er wel eens gestaan? aan de voet van de berg Sinai. Wat zegt u, dominee? Ja. Ken je dat? Hij was bij de voet van de berg Sinai gestaan. En dat je de donder hoorde over je leven. Doe het. Je doet het niet. En dat je denkt, o God. Dat is de wet. Dat is de wet. U zult. U moet. Zie. Nou. Dat is Abraham en Mozes. Zie het onderscheid tussen die twee. Moet je goed vasthouden. Hè? De een ontvangt de belofte. De ander het bevel. De een het evangelie. De ander de wet. De een krijgt te horen, ik zal. En de ander, u zult. Beide krijgen het van God. Abraham krijgt de evangelie van God. En Mozes krijgt de wet van God. Beide zijn goed, want wat dat God is, is goed. En nu de vraag. Hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar? Waarom komt God nou eerst met de evangelie en waarom dan later de wet? Hoe is dat? Waarom Abraham het evangelie en Mozes de wet? En wat betekent dat dan voor ons? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? En wat betekent dat voor ons persoonlijk leven? Waarom komt God nu met beide tot ons? Met het evangelie en met de wet? Nu, dat gaat Paulus uitleggen in hoofdstuk 3. En dan zegt hij eigenlijk twee dingen. Hij zegt in vers 15 tot en met 18, hè, dat de wet van Mozes het evangelie van Abraham niet vervangt. Aan de kant stelt. Terzijde plaatst. Dat is het eerste wat hij zegt. En dan het tweede, dat volgt in vers 19 tot en met 29. In dat stukje zegt hij dat de wet in dienst staat van het evangelie. Nu eerst het eerste. En dan komen we als vanzelf bij het tweede. Eerst het eerste. Er is het evangelie en er is de wet. En Mozes, of Paulus zegt, de wet schakelt het evangelie niet uit. De wet zet het evangelie, natuurlijk niet, er niet aan de kant. Het is niet zo dat het evangelie nu niet meer geldt. En het verandert het ook niet. Het voegt ook niet iets aan het evangelie toe. En het doet er ook niet iets aan af. Dat is wat Paulus zegt in vers 15. Hij schrijft, broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs het testament van de mens dat is vastgelegd, daaraan doet niemand iets toe of af. En Paulus neemt eigenlijk een voorbeeld uit het alledaagse leven. Is een testament, bijvoorbeeld het testament van je ouders. Je vader overlijdt, je moeder. En dan zit je bij elkaar als familie. En dan komt ook het testament op tafel. En daarin staat precies aangegeven, nou bijvoorbeeld als het gaat om de goederen van je ouders, van wat voor wie is. Het staat precies daarin opgesteld, dit voor die en dat voor dat. Paulus die zegt van, kijk, zo'n testament, als dat op tafel ligt, ja, dan kan je natuurlijk niet meer wijzigen. Dan kan je niet als kinderen zeggen van, nou ja, ik neem toch dit deel voor mijn rekening, krijg jij dat? Nee, dat ligt vast. Onverbreekbaar. Daar kan je niet meer iets aan toe of af doen, dat doe je niet, toch? Mag ook niet. Nou, zegt Paulus, nu zo is de belofte van God aan Abraham. Zo is het evangelie. Dat ligt vast. Als een testament. Dat is onveranderlijk. God brengt er geen veranderingen in aan. God laat het intact. God heeft Abraham zijn zoon beloofd. En God heeft Abraham en alle na hem gezegd. Door mijn zoon word je behouden. En door mijn zoon blijf je behouden. Door het geloof alleen. Christus is het enige middel. Christus en Christus alleen. En dit zeg ik, zegt Paulus dan in vers 17. Het verbond, oftewel het testament, wordt door de wet, 430 jaar later kwam die, niet krachteloos gemaakt. In andere woorden, de wet maakt het verbond, de wet, het evangelie niet krachteloos. het blijft overeind. Het blijft zijn geldingskracht behouden. Het blijft onaangetast. Het evangelie. Niets erbij. Niets eraf. Het is niet zo dat God via Abraham ons het evangelie geeft. En dan ja, via Mozes een soort bijlage bij het evangelie dat met een paperclip eraan vasthecht. Dit is het evangelie, maar dit hoort er wel bij. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je zalig, maar dan komt er wel nog een rest. Dan moet je nog wel de wet gaan onderhouden. En dan blijf je ook zalig. Nee. Door het evangelie alleen. Dit is zo kostbaar, hè? Wij worden behouden. Je hoeft niets voor mij te doen, zegt de Heer. En je blijft behouden. Je hoeft daar niets voor te doen. Door het evangelie. Alleen. Dus, de wet heft het evangelie niet op. Is ook niet een aanvulling of een bijlage. Ja, maar als dit dan zo is, waarom is er dan het evangelie? Waarom is er dan de wet? Waar is de wet dan voor nodig? Dat is precies de vraag die Paulus ook stelt in vers 19. Waarom is er dan de wet? Waar is de wet dan voor nodig? Wat is dan de functie van de wet die God na 430 jaar door de engelen aan Mozes heeft gegeven? Als Paulus, waartoe dient dan de wet? En Paulus zegt ook niet, ja, schaf de wet ook maar af. Nee. Ga Paulus uitleggen. Waarom geeft God de wet? Wel, zegt hij, de wet is er niet om je behoud te geven. Maar de wet is er om je ogen ervoor te openen dat je behoud nodig hebt. Daarvoor. Dat is het doel van de wet. Waarom is er de wet? Om je te laten zien dat je behoud nodig hebt. Met andere woorden, God geeft de wet niet en daar zijn wij zo toe geneigd om dat elke keer maar weer te denken, hè, om van je een heilige te maken. God geeft de wet juist om van je een onheilige te maken. Niet een goed mens. Wie je bent, een zondaar. Daarom is er de wet. Dat is het doel waarom God de wet geeft. Ik las in de voorbereidingen van deze preek een boek van John Stott. John Stott is een theoloog die in de Engelse kerk, Engelstalige kerk, veel invloed heeft gehad. Een jaar of 10 geleden is hij overleden. Hij heeft veel geschreven, ook bijbeluitleg. En John Stott, hij schrijft ook bij deze tekst. Hij zegt, de duivel gebruikt de wet om ons te verleiden heilig te worden. Heiliger en heiliger. En als we denken dat we heiliger en heiliger worden, dan krijgen we er een goed gevoel bij en dan denken we dat het goed gaat. Daar is de duivel mee bezig. Probeer je best te doen. En het gaat steeds beter en beter en je voelt je er goed bij. Werk van de duivel, zegt John Stott. Maar God geeft de wet daar niet voor. God geeft de wet ervoor om je te maken wie je bent. Een zonde. Daarom is er de wet. Dat is het doel van de wet. En dat is niet één keer in je leven. Dat is keer op keer nodig. Hè? Dat is waarom God aan Mozes de wet geeft. En via Mozes ook aan ons. Vers 19. De wet is er. Dan komt het om de overtredingen wil daarbij gesteld. Dat wil zeggen, God geeft de wet om onze overtredingen onder ogen te brengen. Ja, dat is het doel van de wet. En dat doet de wet ook. De wet maakt zelfs dat je meer gaat zondigen. Dat komt niet door de wet hoor. Het komt zo slecht is naar ons hart. Gisteren waren even twee zussen bij me. Op visite, s'avonds even zo. En ja, dan heb je zo even een praatje. Een ene zus is verhuisd en die vertelde, ja, maar ik vond ook nog een paar poesiealbums. Ik dacht eerst, ik gooi ze weg, maar ik dacht, nou, ik bewaar ze toch maar. En dan hadden we samen een gesprekje over. En toen zei ik van ja, als jochie vond ik altijd wel heel interessant die poesiealbums van jullie. Ik herinner me. Dan had je op een gegeven moment ook zo'n, kent u misschien ook wel, zo'n blaadje had iemand aan opgeschreven. En dan zo'n hoekje van zo'n pagina dubbel gevouwen. En dan was dan opgeschreven, niet kijken. Ken je dat? Niet kijken. En dan, als je dan toch keek, dan stond erachter, je kijkt toch. Kijk maar, dat is de wet. Nou ja, ja, dat is de wet. De wet zegt niet doen. Dan doe je toch. Snap je? Verboden toegang. Ja, tuurlijk. Wel voor de ander, maar niet voor mij. Dat prikkelt het als vanzelf omhoog. Niet doen. Wie maakt me wat doet wel. Kijk dat, hè. Dat is de wet. Paulus zegt dat in Romeinen 7 vers 8. De wet werkt door. De wet die... Oh, dat geeft zo aan wie wij zijn. Nou, je denkt misschien wel dat het nog wel een beetje meevalt met je. Ja, dat weet ik niet veel je dat denkt, maar ik hoop van niet dat de Heilige Geest het licht in je hart ontsteekt. En na een schrik, joh. Magor missa bippen. Schrik van rondom. O Heere, wie ben ik toch? He? Groot zondaar, dat. Het is wat de wet blootlegt om je te verkondigen wie je bent. En wie ben je nu? Nou, dat is wat Paulus zegt in vers 22. De schrift, de wet besluit het alles onder de zonde, dat, hè, zegt hij. En dat wil zeggen, alles. Al wat je doet, al wat je zegt, al wat je denkt, al wat je van binnen in je hart opvoelt borrelen. Dat is allemaal onder het oordeel, zegt Paulus. Daar, ja, maar dat is me toch even een boodschap. Hè? Ja, dat is me ook een boodschap hoor. Hè? Paulus leert hier totale verdorvenheid. Uit u ging goed meer. De wet zet als het ware een koepel over je leven en zegt alles, alles dominee, alles onder het oordeel. Er zijn twee psalmen in de Bijbel, zijn bijna hetzelfde. Hè? Wist je dat? Psalm 14 en 53. En ze zijn bijna letterlijk hetzelfde. En er staat op een bepaald moment in die psalmen, hè, de Heer heeft uit de hemel neergezien dat er iemand was die goed deed. Hij heeft ook u gezien. En dan schrijft de Heere zo aangrijpend. Er is niemand die naar mij vraagt. Alle zijn ze afgeweken. En kijk, dat durf ik dan bijna niet te zeggen. Ik heb dat. Alle, zegt de psalmist, tweemaal. Alle stinkende geworden. Ik kreeg een keer een e-mail op maandagmorgen. Opende mijn e-mailbox. E-mail, dominee, wilt u niet meer zeggen dat wij stinken? Ja, nou ik dacht, ik snap heel goed dat je dat zegt. Ja, wie wil er nou zo geduid worden? Wij zijn alle stinkende. Alle verdorven. Ja, dan moet je je neus eens steken in iets wat verdorven is. Hoe? Dat is toch aangrijpend? Dat is wat Paulus zegt. Verdorven. Dus wat God je laat verkondigen, ja, niet aangenaam. Maar God wil het wel. Dat je zonden je worden aangewezen. En dan gaat Paulus dat illustreren in het vervolg van hoofdstuk 2 met twee voorbeelden. Het eerste vind je in vers 23. Hij zegt, de wet is als een cipier. En voordat het geloof kwam, waren wij onder de wet in de bewaring gesteld en besloten, opgesloten geweest. Kijk, dat doet de wet. Dat is het eerste voorbeeld dat hij gebruikt wat de wet doet. De wet die arresteert je. Die grijpt je in je kraag en die zegt, je hebt gezondigd man, de wet overtreden. Ik zet je gevangen, geboeid, je moet voor God verschijnen. Jij hebt het oordeel verdiend. De wet spreekt de vloek over je uit. De wet, als een cipier. Eerste voorbeeld. En dan tweede, dan spreekt Paulus over de wet als een tuchtmeester. Tuchtmeester. Vroeger had je tuchtmeesters. Als je van adel was, baron of barones, en dan kreeg je kinderen. En dan voedde je je kinderen op thuis, en dan nam je iemand in dienst, een heer, of een juffrouw, een dame. En nou ja, als je dan blauw bloed in je aders zat stromen, en je was kind, ja, dan had je dus zo'n tuchtmeester. Dat was echt niet zo aangenaam vaak, hoor. Dat waren vaak hele, beetje strenge mensen, hè. Zo bits, hè. Bitsig. En als je dan iets niet goed deed of zo, kreeg je gelijk een tik op je vingers. Nee, dat is niet goed. Dat moet beter. niet goed, beter. Te kort, niet goed, anders. Hè? Dat is die tuchtmeester. Die tikt je elke keer op je vingers. Dat is de wet. De wet vraagt volmaaktheid van je. En dan doe je zo je best en dan zegt de wet toch nog, nee, niet goed. Ja, je gaat nou wel op je knieën en je probeert te bidden, maar moet wel ernstiger. En dan bid je ernstig en dan zegt de wet, ja, maar je gedachten die gaan zo alle kanten op. Dat kan toch niet, moet wel volmaakt. Zo doet de wet het. Ja, nou kijk je wel naar anderen om en je bent er voor anderen en je staat klaar voor anderen. Ook op momenten waarop het je helemaal niet uitkomt en dan probeer je jezelf te verloochenen. Maar als je het dan hebt gedaan en je hebt een ander van dienst geweest, dan zeg je weer wel goed gedaan. Dan word je er weer wat mee. En zo altijd, de wet is, je wordt er moe van. Oh, het is nooit goed. Dat is de wet, zegt Paulus. Die tikt je voortdurend op je vingers. Die klaagt je steeds maar aan. Moet beter. En zo geeft God de wet. Als een cipier die je gevangen zet en arresteert en op je zonde je wijst. En zegt, je moet verschijnen, ik daag je voor de rechter. En als een tuchtmeester die zegt, het is te kort, te kort, te kort. Zo kun je niet voor God verschijnen. Kijk, dat is het doel van de wet. En waarom geeft God dan de wet? Om je dit te laten zien, opdat. En dat is het grote doel waarom God de wet geeft. Opdat je uit jezelf gedreven wordt. Naar het evangelie. God geeft de wet aan Mozes. Opdat je zegt, o Heere, wie ben ik? Ik zit gevangen en kan mezelf niet verlossen. Onder de toorn, terecht, kan mezelf niks aan doen. En de tuchtmeester die verwijt mij voortdurend. God geeft de wet via Mozes aan jou. Opdat je uit jezelf gedreven zult worden. En dat het evangelie aan Abraham verkondigd waarde voor je gaat krijgen. Daarom. Opdat je iets gaat zien van de heerlijkheid van het evangelie. Van vrije genade. Daarom is er de wet. Dat is het grote doel van de wet. Zie. De wet is er dus niet in de plaats van het evangelie. De wet is ook niet een toevoeging aan het evangelie. De wet is er om het evangelie voor ons, ja, noodzakelijk en heerlijk te maken. En zo staat de wet in dienst van het evangelie. Zie? Dat is waarom God de wet aan Mozes geeft. In dienst van het evangelie van Abraham. Opdat je zult erkennen wie je bent. Nou, heel eenvoudig, hè? Ik denk dat u, ja, je dacht, ja, dit weet de gemeente natuurlijk. En die is hierbij opgevoed. En dat is ook zo. En daar is ook echt reden waarom dankbaar voor te zijn. Hè, dat je zo lange tijd al bij wet en evangelie, hè, mag leven. En toch is het ook nodig, hè, om het keer op keer weer te horen. Toch? Wet en evangelie. Het evangelie moet worden verkondigd. Hè, maar ook de wet. Ik denk de wet ook echt vandaag de dag. Ik denk maar, ja, dat zeg ik in bescheidenheid hoor. Maar ik denk dat het in kringen van de gereformeerde bond daar echt aan ontbreekt. Aan een scherpe wetsprediking. Nou, durf je dat nou zo te zeggen? Nou ja, in voorzichtigheid. Maar het is wel een zorg, echt waar. Evangelie, ja, maar zonder de wetten, weet je wat eraan gebeurt, hè? Dan gaan we over de zonde heen. En dan maken we er zelf iets van. Eigen geloof, oppervlakkig geloof, schijngeloof. Niet een geloof dat in de nood wordt geboren. Wet en evangelie. Ik noem dus juist de naam van John Stott. John Stott, die schrijft daarover. Dat zal ik u voorlezen. Ik vond treffend wat die man zegt. Hij zegt, een grote vergissing van de kerk vandaag is de tendens om verzachtend te spreken over zonde en oordeel. Zoals valse profeten helen we de wonden van het volk van God op het lichtst. Maar we moeten nooit de wet omzeilen en meteen met het evangelie komen. Wie zo doet, gaat in tegen het plan van God. En is dit niet waarom het evangelie vandaag zo wordt ondergewaardeerd? De een ontkent het, de ander lacht erom. Niemand heeft ooit het evangelie op hoge prijs gesteld. Tenzij de wet eerst hem aan zichzelf heeft ontdekt. Het is alleen tegen de inktzwarte duisternis van de macht van de nacht dat de sterren gaan stralen. En het is alleen tegen de donkere achtergrond van zonde en oordeel dat het evangelie glans krijgt. Zie? Niemand heeft ooit het evangelie op hoge prijs gesteld. Tenzij de wet hem eerst aan zichzelf heeft ontdekt en op de grond heeft neergelegd. Echt, en zo werkt de Heer. Zo, door de overtuiging heen, God komt met de wet tot je als een cipier en als een tuchtmeester. En dan zegt Paulus, die wet die gaat je veroordelen, verwijten maken, tot op het geloof, zegt hij in vers 23. Hè? Tot op het moment dat het evangelie opengaat. Het evangelie kracht gaat doen. Het evangelie van vrije genade. Het evangelie. En je mag zien op de grote schat van het evangelie, de Heer Jezus Christus. En want dan gebeurt het. Tot op het evangelie, als dan het evangelie in de nood van je leven, terwijl je opgesloten zit en aangeklaagd, als dan het evangelie opengaat, dan mag je hem zien. Grote voorwerp van het evangelie, Christus Jezus. Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dan maakt hij zich bekend. En oh, dat is zo'n kostbaar moment in je leven. Dan zegt hij, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan mag je hem zien. Ontmoeten. En dan weet je het zeker. Hij wordt ook wel de een sterker dan de andere. De een heeft daar veel helderheid ook in en de ander. Ja, die kan het misschien ook niet allemaal zo goed benoemen tegelijkertijd. Maar toch, het is natuurlijk wel onvergetelijk. Als het komt tot een ontmoeting met de Heer Jezus, ja, dan vergeet je nooit meer. Dan zie je iets van zijn gewilligheid en zijn liefde. Dat hij nou zijn hand uitsteekt, ook naar jou. En zeg je, Heer Jezus, komt u ook naar mij? Ja. En mag ik dan mijn hand, mijn zondige hand, in uw doorboorde hand leggen? Dat is het evangelie. Dan mag je naar hem de toevlucht nemen. En dan mag je ook iets proeven en smaken van de liefde en van de genade die er in zijn hart is. En dan mag je hem zien, ja, over wie je misschien al wel veel hebt gehoord, maar die toch verborgen voor je was. Over wie je misschien veel hebt beluisterd. Maar dan zeg je, oh, maar nu mag ik hem ontmoeten. In het geloof maakt hij zichzelf aan je bekend. En als hij dat doet, hè. Als die tot je komt en dan het evangelie gaat open, dan opent God ook je hart. En dan mag je hem zien en ontmoeten. En dan ontvang je hem, ontvang je hem. En ja man, dan ben je zalig. Is het zo eenvoudig, ja. Zo eenvoudig is het. Dan ben je zalig, behouden door het geloof alleen. Door het geloof alleen worden we behouden. En door het geloof alleen blijven we behouden. Zie. Nou, zo is er Abraham en Mozes. Wet en evangelie. De wet in dienst van het evangelie. Moet je goed onderscheiden. Anders dan leidt het tot moedeloosheid of tot zelfgenoegzaamheid. Nu zijn er onder ons die worden aangeklaagd. Die misschien dat niet eens voor een werk van de wet durven te houden of zo. Maar die toch zeggen van ja, wie ben ik nou, hè? En die misschien vanavond wel moeten zeggen, als de wet wordt gepreekt en mijn hart wordt opengelegd, dan irriteer ik me er zelfs aan. Dat doet de wet ook, hè? We willen dat helemaal niet weten, hè? Dat we zondig zijn. Nou, zijn er onder ons die zeggen, ja man, ik kan de wet ook niet houden. Integendeel, ik heb zo mijn best gedaan. Ik probeer elke keer en beter en beter. En als ik anderen zie hoe dat die leven, ja, hè, die hebben dat daar ook over stille tijd en zo. Hè, en dat ze daar zo trouw in zijn. En ja, dan, Dan ik denk, als ik mensen hoor spreken over stille tijd, dan denk ik altijd van, goh jongens, tekort. Ik heb altijd tekort. U ook? Het is nooit goed. Maar het is natuurlijk goed, hè, om stille tijd te houden. Oh, jazeker. Doe het. Hè. Dat vraagt hier in de wet. God vraagt wel volmaaktheid. Echt waar. Bijbel leren, doe het. Omzien naar elkaar, doe het. Maar oh, klaagt het je niet aan? Heel de dag in de weer geweest, met van alles. Als je aan het einde van de dag moet zien mijn leven, nou zijn er, hè, die worden aangeklaagd. Ik zeg, oh. Nou, stem het maar toe. Daar is nou waar God de wet om geeft. En niet om daar onderuit te komen of zo. Om te zeggen, nou ja, met mij valt het misschien toch wel een beetje mee. Ik zal morgen proberen het beter te doen. Nee, God zegt, stem het nou toe. Val het bij. En hoor dan ook het evangelie van vrije genade. Het evangelie dat ons Christus aanwijst. De vriend van zondaren. Kinderen, hebben jullie al lammeren gezien? Ik ook. Prachtig, hè? Het is echt weer de tijd, toch, hè? Gisteren wandelden mijn vrouw en ik zo laag eind, hoog eind. Maar zo langs het water en dan een wei en dan de eerste lammeren, denk ik. Zo prachtig mooi, hè? Heb je het ook gezien? Dat denk ik altijd aan. Het lam. Christus. Onschuldig in de wei die lammeren. En ze dattelen. Christus onschuldig. Zo ja. Rein, hè? En volmaakt en zachtmoedig. Liefdevol. Hij heeft de wet volkomen onderhouden. Helemaal. En wat dit lam nou ook heeft gedaan. Nou laat hij zich ook slachten. Hij geeft ook zijn bloed. Tot verzoening van zonde. Hè, om de prijs te betalen. Nu dit lam. Dat wordt nou in het evangelie. Zondaren om niet aangeboden. Ben je aangeklaagd vanavond? Dan is het me toch een voorrecht dat we vanavond hier mogen zijn, hè? Toch, hier is het lam. Dan wordt u ook in de armen gelegd. Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. O, ontvang dit lam. Neem dit lam in je armen. En kus het, dit dierbare lam, dat betaald heeft voor de zonde. En al wie nu in dit lam gelooft, hè? En nogmaals, geloven niet iets doen, hè. Ontvangen. Je is zalig. Ja, is het zo eenvoudig, ja. U hoeft niets te doen, hè. U kunt ook niks doen. Alleen het lam, door het lam, alleen. O, zo vrijwillig hij nu naar het kruis is gegaan, zo vrijwillig laat hij zich nu ook vanavond aanbieden. En zo nabij, zo dichtbij, dat hij zegt, nou kus hem. Een kus. En u heeft hem. U heeft de Heer Jezus. Geloof alleen, zegt Paulus. Niet jezelf opknappen. Niet doen, Christus ontvangen. Zoals hij in het evangelie wordt aangeboden. En nou zo door het geloof alleen, zegt Paulus. Ben je zalig? Nou, het is me toch wat zo eenvoudig. Alle reden toch om op te springen van vreugde. Toch, is dit niet een vrolijke boodschap? Het allerbeste wordt gegeven aan de allerslechtste. En wat je nou nodig hebt, is om hierbij te leven. Bij deze genade. En want elke keer, hè, dan steekt die wet de neus om de hoek. En dan komt die aan, hè, de tuchtmeester. Dit is niet goed, hoor. Dit moet anders in je leven. Zeker weten. Elke keer komt die wet tevoorschijn. Op je te opjagen. Dit moet anders. Dat moet beter. Dit beter. Dat beter. Hè, en nou zo. Toestemmen al die aanklachten. En dan vluchten. Naar de Heer Jezus Christus en achter hem schuilen. Steunen en leunen op Christus alleen. Als een zondaar. Veel meer ga je er niet van maken. Hoeft ook niet. Echt niet. Leunen en steunen op de Heer Jezus alleen. Met al je tekorten. En hoe verder je op de weg komt, hoe meer je er gaat zien. Maar leun op de Heer Jezus Christus. En weet je, dat is nou vrijheid, hè? Dat is nou echt vrijheid, hoor. Want dan hoeft u het niet meer te zijn. Hoef je niet meer goed te zijn. Wat? Nee. Christus is goed. Hoef ik niet meer vroom te zijn. Christus is vroom. En kijk, dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Dat is een vreugdevolle vrijheid. He, dan mag je jezelf onder ogen zien. Met al je gebrekken, met al je tekorten, met al je biddeloosheid en met al je lauwheid. En met, van de week kreeg ik een appje van iemand die zegt van ik heb zo'n hard hart. Nou, dan mag je het onder ogen zien. Dit is wie ik ben. Maar Christus, die is goed. Ik verlies, maar God zij dank. Christus wint. Ik ben zo onheilig, joh. Maar het is niet meer erg. Christus is heilig. Ik hoef niet meer goed te zijn. Nou, dat kan je toch niet geloven, dominee. Dat is een ketterij wat je verkondigt, hoor. Je moet toch goed zijn? Ik hoef niet meer goed te zijn. Christus is goed. En daarom ben ik goed. Vanwege zijn werk. Dit is vrijheid. Dit is vrijheid. Ik hoef het niet meer te doen. Christus heeft het volbracht. Omdat Christus volmaakt is, hoef ik niet volmaakt te zijn. Omdat Christus wint, mag ik verliezen. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Echt wonderlijk, hè? Juist in deze vrijheid gaan de vruchten van de Heilige Geest bloeien. In deze vrijheid. Dan gaat het juist gebeuren. Dan komen de vruchten, zoals Paulus die schrijft in hoofdstuk 5. Van liefde, verwondering, zachtmoedigheid. Ja, dan. Weet je wat er dan gebeurt? Dat zegt Maarten Luther. Dan ga ik eindigen, want dat wordt weer te laat, denk ik. Hè? Maar Maarten Luther die zegt, dat vind ik zo prachtig mooi. Hij zegt, waar anderen dan nog zitten te praten over goede werken, daar hebben Gods kinderen ze al lang gedaan. Zie? Die zitten daar dan nog druk over met elkaar in gesprek. Van ja, we moeten dit en we moeten dat. Gods kinderen hebben ze al lang gedaan. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nu. Zo heeft het woord vandaag ons gewezen op twee personen. Abraham, man van het evangelie. Mozes, man van de wet. Wet en evangelie. God geeft ze beide. De wet ontdekt, klaagt aan, veroordeelt. Opdat we ons door de wet van Mozes laten uitdrijven keer op keer naar het evangelie van Abraham. Naar de persoon om wie het in de gelaten brief gaat. De Heer Jezus Christus. Hem zij de eer in eeuwigheid. Amen. Laten wij met elkaar zingen. Psalm 30, vers 2 en 8. 2 en 8 van Psalm 30. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, wij zijn niet vroom, maar u wel. Gode zij dank, Heer Jezus, bent u nooit onderuit gegaan, maar bent u staande gebleven, te midden van zoveel verleidingen en zoveel bestrijdingen. U bleef vaststaan en u volbracht het werk tot op het einde. En dank, Heer Jezus, want nu hoeven wij het niet meer te zijn. En nu hoeven wij het ook niet te doen. En nu mogen wij rusten, slapen. Abraham ging slapend het verbond in. Halleluja. Slapend het verbond in. Er kwam niks van hem bij. U zij al de eer. En Heere, mogen we zo de week ingaan. Leunend op u. En het is uw belofte. Wie in mij blijft, die zal veel vruchten dragen. Vruchten van liefde en zachtmoedigheid en waarheid en standvastigheid. En Heere, als we die nou bij onszelf niet zien in de komende week, laat ons leven bij de belofte. U zegt ze toe en mogen wij zo schuilen achter u en u op u zien, lieve lam. Dierbaar Godslam, u zij de eer. Wees met ons ook als we van de week naar school gaan, huiswerk maken, in de klas zijn. Heere, geef een goede week. We bidden ook voor de vaders en moeders. Zegen ook hen, ook op het werk, thuis. De ouderen van de gemeente, we dragen hen aan u op. Heere, vandaag was het dopen. En er zijn ook onder ons ouders die ook graag bij het doopvond hadden willen staan. Kinderzegen moeten missen. U weet wat dat voor hen betekent. Dragen hen aan u de levende God op. Zorg voor hen. En zo bidden we voor elkaar. Heere, gaat u met ons mee. Hoor ons. Vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we tot slot zingen uit Psalm 145, daarvan het tweede vers 2 van 145. gaat in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.